Ik had vanmorgen een beeld. Ik zag een schilderij van Jeroen Bos senior. Kunnen jullie dat allemaal voor je halen? Zo'n donker geheel met allemaal mensen die in ellende leven. En
niet
allerlei
Breugel?
Dingen. Wat?
Niet Breugel.
Nee.
Bos.
Oh. Bos. En die zeilde van alles mee en het was één grote ellende. En in plaats van dat die mensen waren, waren ze wel mensen, maar ze waren allemaal verkleed. Nee, het was Jeroen Bos. Maar ze allemaal verkleed als clown. En het zag er dus gewoon helemaal niet uit. In die tijd, zo'n schilderij met al die ellende en weet ik wat. En dan allemaal mensen met zo'n clown en zo'n pak aan. Met van die ballen op je hoed en weet ik het wat allemaal. En zoals jullie weten zijn wij in de Verenigde Staten geweest. Dus zijn de zinnen draaien nog wel eens een beetje achterstevoren om. Dus ik hoorde de Heer zeggen, geef mij al je zorgen. Toen dacht ik, nou dat klopt niet, geef je zorgen aan mij. Toen zei de Heer, nee, geef mij je zorgen. Oftewel, waar het om gaat is God. Geef mij, mij, God. Het gaat in de eerste plaats om God. En jij hebt zorgen en dat is, die heb jij. Maar die moet je aan God geven. Dus het beeld wat je kwijt moet is dat die zorgen niet jouw zorgen zijn die je dan naar God mag brengen. Maar dat God er is en die zegt van, ja maar die zorgen horen bij mij. Die moet jij niet meer rondlopen. Dus ik vond het wel een leuk beeld. Ik kan zelf zo goed niet schilderen, dus ik kan het jullie ook niet laten zien. Maar misschien dat je het een beetje voor kan stellen dat het om God gaat en niet om die zorgen. En dat je je niet hoeft te verkleden of iemand anders hoeft te zijn. Zal ik doorgaan of wou jij het afmaken?
Moet ik de antwoord op geven? Ik vond het een opmerkelijk beeld. En ik denk dat ik daar nog wel even op terugkomt in de vorm van de preken waar we het deze week over hebben. We hebben het over wees gelukkig. En de waarde voor een gelukkig leven zoals Jezus die verkondigt in de bergreden. En dat ligt verdraaide moeilijk. Vorige week ben ik al begonnen en voor degenen die er niet waren wil ik dat nu weer eens doen. Van als ik zeg gelukkig zijn, wees gelukkig. Waar denk je dan aan? En wat voor beeld hebben we dan? In de regel in onze westerse maatschappij zou je dat wel invullen op een bepaalde manier die ook bij mij dichtbij ligt. De vraag is of je, als je diezelfde vraag zou stellen in India of zo, of in Nairobi, wees gelukkig, waar denk je dan aan? Of die mensen dan dezelfde dingen zeggen als wij? Misschien zeggen ze wel hele andere dingen. En dat zijn ook mensen. Tweede vraag was, een zout en zout zijn, waar denk je dan aan? En de verleiding is heel snel om dan aan dingen doen te gaan denken. Een zout en zout in de maatschappij zijn. Nou, dat betekent dat je dit doet of dat je dat doet. En nog vervelender wordt het dat Jezus die teksten van je bent gelukkig als en een zout en zout zijn in één stuk zet. Dus hij combineert die twee. En dat valt niet mee om in onze westerse denken die twee aan elkaar te rijgen. Toch, of laat ik het ook zeggen, dat wil ik niet eens zozeer doen. Omdat Jezus dat doet in de bergreden en de bergreden het centrum van het evangelie is, is het wel goed om daarbij stil te staan. En dan kan je twee dingen doen. Je kan daar onderwijs uit gaan geven van dit is dat. Gelukkig ben je als je verdriet hebt en dan zal je getroost worden. En daar is heel makkelijk in te koppelen. Oh, heb jij ellende in je leven? Oh, wat is er jou overkomen? Nou, de Heer zal je troosten. Is dat wat Jezus bedoelde of gaat hij wat verder? En wat ik wil doen is, het is van de andere kant te benaderen. Terug te komen op dat pakje op de clown en dingen die het lijkt niet te kloppen en dat niet bij elkaar krijgen. Vanmorgen hadden we nog zo'n beeld van Marieke, die had het over iemand die probeerde verwoed warme thee te maken, maar wat ze ook deden, het lukte niet. Apparaat deed het niet of wat dan ook. En toen werden de ijsklontjes aangereikt, maak er dan ijsthee van. Ik dacht, ja, dat klopt. Wij proberen soms die zaligspreking of de geluk sprekingen proberen we op een rijtje te krijgen. En misschien lukt dat helemaal niet en moet je er anders naar kijken. George had het over het woestijnleven, een kleine oase. Maar dat ook Jezus de woestijn in werd geleid om daar zijn bediening te beginnen. Met andere woorden, dat heel vaak wil God wat in jouw leven doen. Wij koppelen dat aan gelukkig zijn, aan dat beeld. Vaak reageren wij erop met zout en zout zijn, met oh, en dan moet ik dat en dat doen. Terwijl God zegt, nee joh, ik wil eens even jou in de woestijn leiden. Ik wil naar de diepte van je hart komen en daar komt leven uit. Alleen staan we dat toe. Kunnen we wel bij de diepte van ons eigen hart komen. En dan ga ik iets heel eng zeggen. De westerse cultuur is de cultuur die het minst diep bij zijn eigen hart kan komen. De westerse cultuur is ook de cultuur waar de meeste psychologen en psychiaters rondlopen. En waar mensen het meeste schuilen in wat ze ook hebben. Of dat nou ontkenning is of geen waarde. Maar ga naar een ander land waar het vreselijk arm is. En je komt soms mensen tegen die ontzettend gelukkig zijn met heel weinig. En ontzettend veel wijsheid hebben. Omdat ze het leven zo goed kennen en goed in hun eigen hart kunnen kijken. Dus vandaar dat dit soort woorden ons wel eens de hersenen doet kraken. Ik wil nog even zeggen. Als we deze teksten lezen, wees dan wel overtuigd dat de kernwoorden van Jezus' prediking is. Hier begon Jezus zijn preken mee. Dus dat is een opmerkelijk iets. Te meer nog dat hij die hele rare dingen verbindt aan elkaar. Zout en gelukkig zijn. Dat soort dingen. En ook in die zaligsprekingen of de gelukkigsprekingen, waarom je gelukkig moet zijn. Nog iets, ik ben bezig een. Dit is een prezi, dit is geen PowerPoint. Dus als je denkt, wat heeft hij nu weer? Dat is iets wat op mijn werk op dit moment in is. Dus ik ben ook aan het experimenteren. En ik dacht, in een vakantietijd kan dat wel. Dus daar gaat hij. Mooi, hè? Oké. Zullen we het gaan lezen? Kijk. Hij is knap. Ik vrees dat dit de enige keer is dat ik het hier doe, maar. Matthäus 5, daar staat het volgende. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid worden vervolgd, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder de korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht ook schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eerbewijs aan jullie Vader in de hemel. Het is toch raar om die vers aan elkaar te koppelen. En ik ga je wat zeggen, als ik nou terugkom op dat in je hart kijken. Ik denk dat in de toekomst christenen zich zullen onderscheiden niet in hun goede daden. Want ik merk dat als christenen goede daden doen, dat dat nog niet eens zo bewonderd wordt. De meeste bewondering krijgen christenen die eerlijk in hun hart kunnen kijken en daar een plek aan gegeven hebben. Die situaties in het leven kunnen overzien en naar zichzelf kunnen kijken. Let maar op. Kijk maar naar de getuigenissen die je tegenkomt. Dat spreek je het meest aan. En ik denk dat deze zaligsprekingen, de geluksprekingen daarop uit zijn. Het is het hart van het evangelie en het is de kern van de mooiste preek die ooit gehouden is. Dus reden om eens een beetje stil te staan bij die woorden. Vorige week hebben we behandeld nederigheid en barmhartigheid. Ik doe steeds twee van die teksten tegenover elkaar. Dus 3 tegenover vers 7, 4 tegenover vers 8. Waarom? Gewoon omdat ik het leuk vind. Er zit geen theologische truc achter. En is ook niet iets wat moet. Maar het is gewoon leuk om die twee aan elkaar te koppelen. En kijken of we daar een rijtje van kunnen maken. Dus dat is de reden. Vorige week nederigheid en barmhartigheid. Vandaag gaan we wat verder. En dat is gelukkig zij die treuren. Oftewel, treurende en God zien. Gelukkig de treurende, want ze zullen getroost worden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien. Dat is raar. Omdat het direct een paar vragen oproept. Ik moet nog wat zeggen. Dat is dat in de gelukspreking of zaligsprekingen zit ook een progressie. Het is ook een pad van genezing. Heel raar is dat heel vaak mensen de zaligsprekingen lezen, het niet helemaal begrijpen cognitief, dus met hun verstand, en dat ze toch bemoedigd worden. Dat komt omdat die woorden een dieper niveau in je hart raken. En wat ik nou van je vraag is niet om het verstandelijk te willen begrijpen, maar met me mee te gaan in een overdenking. Want natuurlijk, als je vandaag verdriet hebt, dan zal je ook getroost worden. Dat niveau kennen we wel. Maar ik wil een niveautje dieper van wat zou God nog meer willen bedoelen. En dus is niet altijd één uitleg, maar er zijn natuurlijk veel meer uitleggingen. Gelukkig de treurende, want ze zullen getroost worden. Het christendom lijkt wel eens een beetje vreemd, een beetje wereld op zich, op zijn kop. Jezus zegt dat dit de belangrijkste boodschap is die we moeten horen. En wij leggen het een beetje naast ons neer. Van dat zijn niet nou de teksten die je dagelijks leest. Meestal lezen wij teksten over zegen. De Heer is mijn herder. Ik vind hem een prachtig iets. Je hoort zelden iemand zeggen, joh, zalig zijn degenen die treuren. Want ze zullen getroost worden, dat is mijn lijftekst. Dat hoor je nooit. Toch? Ik wil wel getroost zijn. Of niet? Alleen wil ik dat anderen misschien niet. Nou, daar gaan we wel een klein beetje op in. Dus om gelukkig te worden moet ik beslissen of ik kan treuren over wat. Als ik getroost moet worden, zal het met mijn leven te maken hebben. Dus ik moet kunnen treuren over de realiteit van mijn leven. En misschien kan ik de realiteit van mijn leven niet goed onder ogen zien. Ik denk dat dat iets is wat je de ziekte van de westerse maatschappij kan noemen. Jij en ik leven in een wereld waarvan we behoren tot de 5% van de rijkste der aarde. Nederland. Daar behoren wij toe. En toch kunnen we vreselijk teleurgesteld zijn. Vinden dat het niet goed met ons gaat. Moeilijk doen. Op basis daarvan sturen ze met de EO, weet je, mensen naar een bestemming onbekend. En laten ze in een sloppenwijk eens even meelopen. En dan zie je ook dat die hele wereld schokt. Want wij willen fun, wij willen lol, wij willen het goed hebben. We willen meer, meer, meer. Maar misschien is dat niet de weg die je moet gaan. Treuren over je leven, wat betekent dat? Ik ga je van tevoren even zeggen wat het niet is. Het is geen zelfmedelijden. Ik ben zielig, want ik heb dit niet of ik heb dat niet. Dat kennen we allemaal. Ik ben erg zielig omdat ik nog steeds niet de mooiste auto heb die ik ooit zou willen hebben. Ik ben zielig omdat ik nog verlangens hebt die niet vervuld worden. Die hebben we allemaal. En die kant op gaan, denk ik niet dat je bij deze tekst veel troost vindt. Oh, ik treur zo erg, want ik heb dat niet en ik zal wel een keer getroost worden. Ik denk dat je beter daarmee om kan gaan in de vorm van accepteren wat je leven is. En in de spiegel van je hart kijken en vragen, en is God met mij? In alle omstandigheden waarin ik leef, geloof ik dat? En kan ik mijn vreugde daaruit halen? Wat dan wel? Wat zou troosten zijn? Wat is treuren? Dit is een vlinder. Die heet de rouwmantel, geloof ik. Dus vandaar dat ik hem genomen heb. Wat is treuren? Abraham treurde toen Sara stierf. Dat is natuurlijk terecht treuren. Als je vrouw verliest. Treuren zoals Timotheus, omdat hij ontmoedigd is. Dat is al een beetje minder. Echt verlies is reden tot treuren. Maar als je het niet ziet zitten, kan je ook wel down zijn en kan je ook treuren. Mis het waar we het hier over hebben. Treuren zoals David, omdat hij alleen was. David was een paar keer in situaties dat hij zegt, ben helemaal alleen, waar bent u nu? Dat neigt naar zelfmedelijden en krijgt hij ook heel weinig antwoord. Althans, hij komt dan zelf meestal tot die overtuiging van, ik moet niet mouwen. Treuren zoals een zonderes, omdat ze overvol van dankbaarheid was dat Jezus haar vergaf, huilde ze en met haar tranen wassen ze Jezus voeten. Dan komen we al een stukje dichterbij. Dat kennen we allemaal, dat soort dingen. En ik zeg niet dat die tekst daar helemaal niet op slaat. Die zal heus wel die aspecten inpakken. Maar ik wil één niveautje dieper. Ik wil het eigenlijk naar dit toe. Ik denk dat je David als een geweldig voorbeeld hebt. Als David zijn zoon Absalom verliest, dan is daar een verhaal aan te verbinden. En dat zou leuk zijn als je dat van de week eens las. Maar het zijn 5 hoofdstukken. 5 hoofdstukken van verdriet die Abraham heeft, of die David heeft over Absalom. Absalom was een zoon van hem. En die Absalom die komt in opstand tegen hem. En laten we Absalom eens vertellen wat hij is. Hij is trots, hij is egocentrisch, hij rebelleert. Hij stoot zijn vader van de troon. Hij vervolgt zijn vader. Zijn vader moet dus op vlucht. En uiteindelijk wordt hij gedood. Absalom moet op een gegeven moment vluchten voor het leger van David. En blijft bij Sara in de boom hangen. En de generaal van het leger die stoot een speer door hem heen. Wat David overigens zeer helemaal niet op prijs stelde. Dan wordt dat bericht bij David gebracht. En een onbenul die op een gegeven moment binnenkomt, die zegt dan tegen David de volgende. Dat is een Nubier. De Nubier antwoordde, mogen het al uw vijanden en al uw tegenstanders vergaan zoals uw zoon. Met andere woorden, hij is gelukkig dood. Je moet blij zijn, David. Toen voer er een siddering door de koning. Jammerend trok hij zich terug in het vertrek boven de poort. Mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom. Was ik maar dood in plaats van jou. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Hij is kapot. Even terugdraaien. David, je zoon was erop uit om jou te doden. Hij heb je van de troon gestoten. Hij heb je opgejaagd als een dolle hond. En nou sterft hij, jouw leger overwint en ga je zitten jammeren, treuren over de dood van je zoon. Ook niet helemaal logisch. Ja, maar het is toch zijn kind. Ik denk niet dat dat het helemaal is. Tuurlijk, omdat het zijn kind was, zal hij best wel wat verdriet hebben. Maar vanwege de situatie had hij eerder zich opgelucht moeten voelen. Ik denk dat het dieper gaat. Waarom treurt David zo intens? En dan is het leuk als je die 5 hoofdstukken eens leest. Wat is er nou werkelijk gebeurd? Dit is de geschiedenis van David. David pleegt overspel met Batseba. En de baby van Batseba, die sterft. David huilt en staat dan op. Maar uit dat huwelijk komen allerlei ellende voort. David heeft een dochter, Tamar en die wordt onteerd door haar broer. Die zoon Amnon wordt vermoord. Dus er is incest in zijn eigen familie. En Absalom die rebelleert en vindt uiteindelijk de dood. Waarom treurt David? David treurt over zijn eigen zonde. Dit is wat ik geproduceerd heb. Dit is wat aan mij kleeft. Allemaal begonnen met één keer overspel plegen. Allemaal begonnen met één keer in de fout gaan. David huilt over zijn eigen zonde, omdat hij de gevolgen van zijn zonde overziet. En hier kom je op een punt waar wij westerse christenen zo ontzettend snel doorlopen. Ja, maar mijn zonden zijn vergeven en ik heb avondmaal gevierd over. Maar staan we ook wel eens stil bij wat de gevolgen van onze zonden zijn en hoe ver dat doortrekt? En kunnen wij nog treuren? Niet vanuit een schuldbesef van, oh, wat ben ik een slecht mens. Maar dat je ziet wat de gevolgen zijn. Gelukkig zijn die treuren, omdat ze erkennen dat ze gezondigd hebben. Want als je erkent, dan pas komt een nieuw leven. Als je het ziet en onder ogen durft te zien, kan God je een nieuw leven geven. Heel simpel. In de mate waarin jij treurt en berouw hebt over de zonde die jij gedaan hebt, de foute dingen, kan God je ook wassen en krijg je een rein hart. In de mate dat je vergeving vraagt aan God op een oppervlakkige manier, zal je ook oppervlakkige reiniging ervaren. Iemand die echt berouw heeft en vergeving ontvangt, krijgt ook in zijn hart echte vergeving. Iemand die denkt van, nou ja, dat was fout. Ja, sorry hoor. Dan weet je toch dat hij het volgende keer weer doet, of niet? Hoe diep gaat ons zondebesef en hoe diep gaat onze vergeving die we ontvangen? Gelukkig zijn de mensen die erkennen dat er iets in hun leven veranderd dient te worden. Een houding van een treurend hart dat regelmatig voor God komt en zijn leven op het altaar legt. Wat dat betreft is het zonde dat de biecht in onze kringen verloren gegaan is. Met de reformatie is de biecht verloren gegaan. Hoofdzakelijk omdat er ook betalingen bij zat en dat soort nare toestanden. Maar ik heb de laatste tijd nog eens over nagedacht. Ook in het pastoraat, wat je bij de evangelische omroep natuurlijk meemaakt. Wij zijn wel een beetje gewend alles in de openheid te doen. Maar dat biechthockey was nog niet zo vreemd. Dat je anoniem kon zeggen, maar dit is echt fout gegaan van de week. En dat je vergeving ontving. Zonder dat nou direct weer de hele gemeente moest weten wie wat gedaan heeft. Dat is natuurlijk een beetje meer onze cultuur. Voor je het weet, weet iedereen het. Omdat het bij ons altijd in de openheid moet. In goed pastoraat is te vertrouwen. Het kan ook hartstikke fout gaan. Dat weten we zelf ook uit diezelfde kerk. En bij ons kan dat net zo goed gebeuren. Maar er zit iets in oprecht berouw, oprecht treuren en oprechte vergeving ontvangen. Want dan krijg je een rein hart. Dat betekent dat er een proces is. Ik dacht dat er nog eentje tussen zat. Het proces is dat we gelukkig zullen zijn als we treuren, want dan zullen we getroost worden. Gelukkig wie een zuiver hart hebben, want zij zullen God zien. Laat ik het even kijken. Dat is hem. Als je treurt, krijg je een rein hart. Echt berouw hebben, dan wast God je schoon. En als je een rein hart hebt, kan je God zien. Wat dat ook inhoudt. We hebben net gebeden van, hoe wil jij God deze week leren kennen? Kan je dat nu vragen aan God als een eis of als iets, ik vraag het en dan moet hij me het geven? Of is dat een zoeken? En als het een zoeken is, welke voorwaarden zitten dan aan vast? En is die voorwaarde niet altijd een soort houding van nederigheid, van de diepte ingaan bij jezelf? Of is het toch weer dat cognitieve, u bent mijn schepper, en of is het meer juist ontzag hebben voor God, zijn grootheid zien en daarmee dus de kleinheid van jezelf zien? Gelukkig zij die treuren, want ze zullen getroost worden. Gelukkig wie een zuiver hart hebben, want ze zullen God zien. Ik denk bij het zien van God dat dat inderdaad ergens begint bij dat nederige, dat zoeken wat je in de zaligsprekingen steeds terug ziet komen. Nederig van hart zijn. De diepte van je eigen hart onderkennen. Erkennen wat fout gaat en Gods hulp daarbij inroepen en tot een rein hart komen. Treuren leidt namelijk tot bekering. En bekering leidt tot een rein hart. En een rein hart kan God zien. De vraag is dus, om mee af te sluiten, waarom treuren we eigenlijk zo weinig? Want ik zou God wel veel meer willen zien. Waarom kennen we dat in onze cultuur niet zo? Waarom is ons treuren altijd medelijden vragen? Altijd hulp vragen? En waarom is ons treuren nooit iets van, ik zoek God op een dieper niveau en ik begin bij mezelf wat er bij mij niet goed zit? Dat is niet iets waar onze maatschappij sterk in is. En dat meen ik echt. En het is juist iets waardoor jij en ik zo groot kunnen worden en zo'n zoutend zout kunnen zijn. Want de wereld schreeuwt erom. Mensen die eerlijk met zichzelf kunnen zijn. Ik wil afsluiten met een aantal redenen die in onze maatschappij heel gewoon zijn, waardoor je niet zo diep in je hart komt. Waarom kan ik niet diep in mijn hart kijken? Gewoon omdat ik zonde lief heb. Er zijn soms zonden in ons leven die we gewoon koesteren. Je weet dat het fout is, maar je doet het toch. En er is een tijdje in Raafel zelf te sprake geweest. Dat moet toch kunnen? Moet toch kunnen? Ah joh, doe niet zo wettisch. Alles wat vervelend is, is wettisch. En alles wat niet vervelend is, is vrijheid en moet toch kunnen? En dat is op allerlei vlak. Je komt het op moreel vlak tegen. Je komt het op het vlak tegen van de verslavingen, van te veel gebruik. Wanneer kan je ook dingen bij jezelf zonde noemen? En daarmee naar God gaan en daar doorheen treuren. Heb jij zonde lief? Zal ik je wat zeggen? Ik denk als je eerlijk diep in je hart gaat kijken, jazeker. Als je de Heilige Geest vraagt, Heilige Geest, wilt u me laten zien of er nog zonde in mijn leven is? Bingo. Niemand uitgezonderd hier. Als er wel eentje is die zegt, ik leef echt zonder zonde, zonde, mag je mijn taak hier overnemen. Goed? En dan gaan we allemaal naar je luisteren hoe jij het doet. En wedden dat we binnen 2 weken een paar zonden bij je ontdekt hebben? Ja, zo is het toch. Maar pas op dat je het niet koestert. Mag zonde nog zonde heten in je leven? Een tweede is ongeloof. Ongeloof is dat je dingen in je leven vasthoudt en zegt, hier kom ik toch nooit uit. Het is nou eenmaal zo. En dat is een klap in het gezicht van God. Want dat betekent dat je zegt, God gaat me toch niet helpen. Dat is een vaststaand feit. Daar moet ik nou eenmaal mee leren leven. En heb ik het niet over de dingen die buiten jouw beslissingsbevoegdheid zijn, maar binnen je beslissingsbevoegdheid. Jij en ik hebben allemaal een eigen keus, maar we hebben ook een eigen keus om met die keus naar God te gaan. En dat betekent dat je geen genoegen neemt met datgene wat niet fijn in je leven gaat of wat dan ook. Dat betekent ook niet dat je van God een trekautomaat kan maken. Maar als je zegt van het is nou eenmaal zo, dan zeg je God, ik hoef u er niet meer voor te bidden. Ik geloof niet dat u iets gaat doen. En dat betekent, Jezus, uw bloed is niet voldoende. Misleiding. Misleiding is misschien wel de ergste. Misleiding is dat je zegt, ja, dat doe ik wel. En jij noemt dat zonde, maar zo erg is dat toch niet. Kom op, hé. En dan begint het. Of dat je het zelfs theologisch gaat onderbouwen en gaat zeggen, nee hoor, maar God vindt dat toch ook wel hoor. Dat moet toch kunnen. En vooral die misleiding naar de dingen die we zelf doen. Wie in jouw leven kan jou aanspreken op dingen die niet goed zijn? Ik hoop in mijn leven dat mijn vrouw dat kan. En dat valt soms niet eens mee. Soms valt dat niet mee om elkaar te verstaan. Maar voor God kom ik er niet onderuit dat ik haar die plek gegeven heb. Hetzelfde geldt voor de oudsten in deze gemeente. Kunnen die nog wat tegen je zeggen? Of zet je al zo'n muur om je heen dat je onbenaderbaar wordt? Wie heb je als vriend of als vriendin die dingen kunnen zeggen van Henk, is dat geen misleiding? Misleiding is omgaan met een dodelijke ziekte en denken dat het een verkoudheid is. Want het misleidt je naar een verkeerd doel. Dicht bij God blijven betekent dicht bij God blijven en doen wat hij zegt en afrekenen met datgene waarvan God zegt, kappen ermee. Verkeerde genade is de vierde. Iets wat de laatste tijd wel weer behoorlijk opgang doet. Ik ben bekeerd, ik ben gedoopt, ik ben vervuld. Dus, alles is in orde. Christus in mij. En dus hoef ik ook geen zonde meer te belijden, want alles is gedragen aan het kruis. Ja, dat is wel waar. Al mijn zonden zijn vergeven, zelfs de zonden die ik gedaan of nog ga doen. Maar als ik morgen nog een zonde doe, moet ik wel beseffen dat ik ook Jezus als het ware opnieuw kruisig. En daar past berouw en treuren bij. Stel dat ik morgen overspel zou plegen. Ik kan je op een briefje geven dat ik een hoop ellende in mijn huis haal. En dat het met één keer janken niet weg is. Dat ik mag hopen dat je nog een aantal jaren krijgt om het te herstellen. Maar dat is wel wat David hier deed. Dit heeft David 5-6 jaar gekost. En als de Absalom dan 21 is of zoiets, dan heeft hij nog steeds de gevolgen te zien. Dus doe daar niet te gemakkelijk over die genade. Er is wel iemand voor gestorven. En dat moet steeds bij ons blijven. Jij en ik zijn in feite failliet. En dus treuren we altijd. Omdat Jezus ons continu vergeeft. En je buiten zijn genade niet eens kan leven. Stel je eens voor dat je één dag buiten Gods genade zou leven. Het zijn de genade van God dat we niet omgekomen zijn, zegt Klaagliederen. Ook een prachtig lied. Het is genade van God dat ik gelukkig ben in mijn huwelijk. Het is genade van God dat ik een baan heb. Het is een genade van God dat ik hier sta. Het is genade van God dat ik gezond ben. Het is genade van God dat ik mag genieten van het leven. Het is genade van God dat ik op vakantie ga. Allemaal genade van God. Of dacht je dat het allemaal zelf verdienste was? En die genade van God leidt me tot dankbaarheid. Maar die genade van God leidt me ook tot een eerlijk kijken naar jezelf. Uitstellen. Uitstellen is afstel. En uitstellers worden nooit gelukkig, omdat ze nooit een besluit willen maken. Heb jij wel eens meegemaakt dat je iets uitstelt? Van, ah, dat doe ik later wel. En raar, hè? Daar word je dus niet gelukkig van. Dat blijft aan je hangen. Ja, dat had ik nog eens moeten doen. Ja, dat heb ik nog steeds niet gedaan. En heb je ook al ontdekt dat als je daar korte metten mee maakt en je doet het, dat het afgelopen is? Raar, hè? Dat je zo misleid kan worden door al die dingen. En de allergrootste is denk ik wel de afleiding van de wereld om je heen. De afgod die fun heet. Onze cultuur. Hier wil ik een ietsje langer bij stilstaan. Onze cultuur doet er alles aan om jou voortdurend bezig te houden met weet ik veel wat. Van planking tot en met idols en van rare boeken tot en met films en noem maar op. Zolang jij maar niet een keer dieper in je hart kijkt wat nou werkelijk de nood in je leven is. En de wereld vult het wel. En lang leven de lol. En ik ben echt niet tegen een goed avondje lol hebben. Integendeel zelfs. Maar de vervulling zit niet in alleen maar plezier met elkaar hebben. Het evangelie wat wij hier verkondigen moet ook in Namibië verkondigd kunnen worden. Dat zijn dezelfde mensen met dezelfde boodschap. En als het evangelie wat we hier verkondigen niet in Namibië toegepast kan worden, is het geen evangelie. Dat maakt het preken voor welgestelde mensen niet makkelijk. De enige wereld of de enige werelddeel wat een comfortabel christendom kent, is de westerse wereld. Want die vrouw in Peru, de gemiddelde christen in Peru, moet wel 4-5 kilometer lopen, bergje op, om naar de kerk te komen. En die werken 12-14 uur per dag. En iedere week komen ze naar de kerk. Weet je waarom? Omdat ze beseffen dat ze God nodig hebben. Ze kunnen niet zonder de aanbidding. Ze kunnen niet zonder de troost die ze bij God vinden. En wij? Ah. Er gebeurt iets. En wij zeggen, het is mooi weer, ik ga naar het strand. Nou, beseffen goed dat ik niet zeg van dat mag niet. Van mij mag het wel, want er staat nergens in de Bijbel dat de manier waarop wij bij elkaar komen, dat dat het is. Dus die ruimte heb ik ook wel. Waar ik eerlijk naartoe wil is van, maar wat kan God in je hart leggen? Waar kan je over praten? En zijn dan die beelden niet opmerkelijk? Dat God vanmorgen spreekt van Henk, of met George te beginnen, ik wil je in de woestijn ontmoeten, zodat je klaar kan maken voor de bediening die je hebt. Dus God begint daar ergens in die diepte. Wij proberen er maar een warme thee van te maken. En God zegt, we gooien eens een paar ijsklontjes in, is ook lekker. Dit is ook goed, die andere kant. Jack met zijn beeld van, werp je al je lasten op mij? Het gaat niet om die lasten. Het gaat om mij. In deze preek wil ik proberen dat ook aan het eind te zeggen. Het gaat mij niet om je zonde. Totaal niet. Is totaal niet interessant. Ik zal nog een schepje erbovenop geven. Het grootste probleem van God is niet jouw zonde. Het grootste probleem van God is dat je niet bij hem komt. Dat je niet bij hem hoort. Die zonde is al voorafgerekend, maar moet er nog één ding komen, bij hem komen. Ja, maar er zijn wat diepe dingen in mijn hart. Bingo. Nou, dan zou je daar een keertje moeilijk over doen. En daar zou je een keer over treuren. Maar als je er goed over treurt, krijg je wel een rein hart en zul je God zien. Dat is een opmerkelijk evangelie wat Jezus spreekt, niet? Maar kan je ook de schoonheid zien? Dus afsluiten. Waar het God niet om gaat, is jouw zonde. Absoluut niet, want er is al lang mee afgerekend. Waar het God wel om gaat, is mag hij een niveautje dieper in je hart. En dat niveau dieper in je hart kan niet dan alleen wanneer jij de realiteit van je leven onder ogen wil zien en ook eerlijk wil zijn over wat er nog fout gaat. Want anders kom je niet dieper. Nadenken over de lol die je gisteravond hebt is niet dieper gaan, is oppervlakkigheid. Dat zit daar. Dieper gaan is de vraag durven stellen, maar wat gaat er nog niet goed? Waar kan dan nog bij mij wat verbeterd worden? Want als dat in mijn leven opgeruimd wordt, dan heb ik een rein hart en kan ik God zien. En jullie allemaal willen zo graag God zien. Toch? Dat willen we allemaal. Oké, laten we elkaar een hand geven. Laten we gaan staan. Heer Jezus, het evangelie dat u verkondigt is zo op zijn kop. Is zo anders dan zoals wij dat graag willen invullen. Wij maken van u graag een automaat. We gooien ons geloofsmuntje erin en dan krijgen we de zegen die we wensen. En u zegt nee. Ik wil beginnen bij jou, in jouw woestijn, in jouw nood, in jouw zonde, in je tekortkomingen. En als jij daar oprecht van ziet dat dat niet goed is. Dan wil ik daar komen en je reinigen. En dan zul je mij zien. En vader, we moeten met elkaar belijden dat we van ons leven, ons westerse leven, zo ver weg zijn komen te staan van wat werkelijk de diepte in ons hart is. Door allerlei dingen. Dat we zonde koesteren, misleid zijn, de genade niet goed uitleggen. Heer, de cultuur om ons heen, er zoveel redenen te verzinnen. Vanmorgen, Heilige Geest, willen we u die ruimte geven. En niet om vanmiddag nou bij zak en as te gaan zitten. Maar dit is ons verlangen, Heer. U te kennen, u te zien en met u de diepte in te gaan. En met u de feesten te vieren op de hoogte. Maar we willen u ook leren kennen in de diepte. Zodat we zoutend zout zullen zijn en een lichtend licht in deze wereld. Omdat we gewoon meer niveau hebben. Meer omgang met u. Heer, zo wil ik in ieder van ons zegenen. En ik bid dat de liefde van de Vader ons omgeven zal. Want die helpt ons ons hart werkelijk aan te zien voor wat het is. We willen dat doen, Heer, in de overtuiging dat uw genade genoeg is. Dus dat de genade van Jezus met ons meegaat. En boven alles dat uw Heilige Geest altijd bij ons is en voortdurend aan ons hart werkt. Open zo die wegen voor ons ook, Heer, dat we steeds eerlijker worden met ons eigen hart. Zodat we groeien in het geloof en u leren kennen. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.